onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 25, vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Psalm 25, het 8e vers. Wij doen belijdenis met hoofdstuk 5 der Dordtse leerregels, paragraaf 9, 10 en 11. Waar de kerk der reformatie als volgt belijdt. Van de bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn, en zij zijn het ook, naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn, en altijd zullen blijven, ware en levende leden der kerk, dat ze hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. En diensvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschiedt, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn. Eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goede consciëntie en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods deze vasten troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mitsgaans dit onbedrieglijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat ten boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Amen.
De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Oude Testament, het boek Job, hoofdstuk 2.
Job 2. Wederom was er een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor den Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor den Heere te stellen. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde den Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan, hebt ge ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is er op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid. Hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heer en zeide, huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan, ziet, hij zei in uw hand, doch verschoon zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel aan tot zijn schedel toe. En hij nam zich een potscherf om zich daarmede te schrabben. En hij zat neder in het midden der as. Toen zeide zijn huisvrouw tot hem, houdt gij nog vast aan uw oprechtigheid? Zegen God en sterf! Maar hij zeide tot haar, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn plaats. Elifas, de Temaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naamatiet. En ze waren het eens geworden dat ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden ze hem niet, en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij in ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar den hemel. Alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten, en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Tot zover. Laat ons samen bidden. O Heren, wij zongen het, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvalligheid. Dat is wat, dat er zulke arme, gebeukte, verslagen mensen vanavond in dit kerkgebouw bijeengekomen zijn, die daar last van hebben en die daar onder gebukt gaan. Tenminste, dat is een kenmerk van uw kerk, van uw Sion. En als we daarbij horen, weten we ook dat het waar is. Duizend zorgen, duizend doden. En dan de duivel daarbij, die ons influistert, hou met alles maar op, want het is toch niks. Het is verloren. Je bent verloren en je gaat verloren. En je moet voor eeuwig verdoemd worden. En dan het lichaam dat afgemat is, de ogen die rood geschreid zijn, het hoofd dat vol van pijn en moeite is, alles klaagt. Waar is God die gij verwacht? Alles schreeuwt, het is verloren. En om dan te midden van die nood, als onze ziel afgemat is en zeer ter neergebogen is, onder een besef van het gemis aan gerechtigheid en heiligheid, onder een indruk van gemis aan u, gemis aan Christus Jezus, onder een gemis van troost en blijdschap, wanneer dan zulk ene vanavond hier kwam, wat heeft hij dan diep, diep in zijn hart meegestameld? Zie op mij, in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. O Heere, wat wordt het dan een aangebonden zaak? Wat wordt het dan een schreeuw des harten? Wat komt er dan een ijver, een ernst, een aanhoudend zoeken van u, het niet meer te kunnen harden buiten u, niet meer te kunnen leven zonder u, niet meer gelukkig te kunnen zijn met onze godsdienstige vormen en gebruiken, leeg, o zo leeg, maar nodig te hebben de kracht van uw geest, de nabijheid van uw gunst. Heere, zou daar één jongen zitten, zou daar één meisje zijn, met zulk een schreeuw des harten, of misschien wel meer. O, bekeer ons dan allemaal, die dit zo losjes hebben meegezongen, oppervlakkig de woorden zonder nadenken hebben uitgesproken. Duizend zorgen, duizend doden kwellen. Helemaal niet, mijn angstvalligheid. Helemaal niet. Ik ben opgewekt. Ik ben een kind van God. Ik ben gelovig. Ik kan toch bidden. En ik kan toch geloven. Heere, wat een wonder als we het niet meer kunnen. Als gij ons verwaardigt om alles kwijt te raken wat niet door u gegeven is. Ja, om alles kwijt te raken wat niet in de dadelijkheid opnieuw door u gegeven wordt. Verwaardig ons tezamen tot een
rijke bediening uit uw heiligdom. Bij spreken en bij luisteren. In het overdenken van uw woord. Wanneer gij tot zondaren, tot neergebogenen, woorden van vertroosting komt uiten. En komt indragen in het hart. Heere, gedenk dan. En wees ons allen, boven bidden en denken, genadig. En goedgunstig. Niet tegenstaande wij zulks geheel en al onwaardig zijn. Alleen om Jezus willen. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan het laatste vers, de laatste woorden. Job 2 vers 13b. Waar wij Gods woord lezen. Want zij zagen dat de smart zeer groot was. Wij gaan daarvan zingen uit Psalm 38, de versen 7, 8 en 10. Wij zingen nu Psalm 38, 7, 8 en 10.
Thank you.
gemeente. De apostel Jacobus schrijft in het laatste vers van het eerste hoofdstuk: dit is de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Kenmerk van echt geestelijk leven is liefde voor je naast. Niet alleen hem opzoeken in blijde dagen, waar je samen blij kunt zijn en je kunt verheugen, maar ook in droeve dagen. Juist dan, juist in een klaaghuis, daar waar rouw is, waar smart is, waar ondraaglijke rouw is en ondraaglijke smart is. Daar juist zijn, waar je zo nodig bent, hoezeer je ook machteloos bent, en hoezeer je ook naar de mens, wat betreft het vlees, zo graag weg zou blijven, want het valt niet mee. De drie vrienden van Job, van wie verondersteld wordt dat zij kinderen Gods waren, zij het dan met vele verkeerde gedachten wel, toch kinderen Gods waren, hebben ook de praktijk der godzaligheid betracht. Zij het ook, en dat zal blijken als de rest van dit boekje gelezen wordt, met heel veel verkeerde dingen, maar toch met goede bedoelingen. En God ziet het hart aan, niet alleen de zonden, maar ook de oprechte begeerte. En de drie vrienden van Job, hij had er ook maar echt drie, de drie staat er, waren het samen over eens geworden dat zij heen zouden gaan, al was dat wel een verre reis en in die tijd niet zo gemakkelijk te ondernemen om Job te beklagen en te vertroosten. Een vriend, een echte, wordt in benauwdheid geboren. En een broeder heeft de allen tijden lief. Niet alleen dus, zoals bij die rijke verloren zoon uit Lucas 15, toen hij nog geld had. Toen had hij vrienden bij hele hoop. En toen hij arm was, toen was er opeens niet één vriend. Dus hij had er nooit één gehad. Maar Job had echte vrienden. Ze kwamen alle drie. Elifas, Bildad en Sofar. Ze kwamen om Job te beklagen. En beklagen, dat woord in het Hebreeuws betekent iets van het hoofd schudden. Het hoofd schudden, wat gebeurt dat vaak wanneer daar een verbijsterende smart is in hun gezin? Dat iemand hoofdschuddend daarmee uit, ik begrijp het niet. Ik kan het niet vatten. Ik kan het niet aanvaarden. Ik kan er niet bij. Hoe is het mogelijk dat nu zo plotseling, zo onverwacht, dat vreselijke van rouw of anderszins is binnengeklommen in huis? Hoofdschudden, daar kwamen ze voor. Meeleven dus, dat is ook zuivere, onbevlekte godsdienst voor God en de Vader. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Dat is net zo belangrijk als door de week naar een kerkdienst gaan. Gelooft u dat? Ik las vorige week zondagmiddag van een oudvader uit 16 zoveel. De gemeenteleden moeten elkaar opzoeken en het niet aan een dominee overlaten. Want daar heeft die man geen tijd voor om iedereen op te zoeken. Nou kan dat natuurlijk door een dominee nogal makkelijk in zijn eigen voordeel worden misbruikt. Maar afgezien dan van dat element dat een dominee dat zou kunnen doen, blijft het toch wel waar
dat het ook in bijzonder de taak is van de gemeente dat ze elkander opzoeken. Niet alleen die je graag mag, maar ook als er moeilijke wegen moeten worden bewandeld, ga er maar eens heen. Wanneer u misschien bang bent niet te weten wat u zeggen moet, dat u er niet heen durft, een zieke, een jongere die misschien zulke moeilijke weg moet gaan, en zegt, oh, ik ben er benauwd van, hoe moet ik daar nou iets zeggen? Deze drie vrienden gingen toch. En ze zeiden niet, ja, maar we weten misschien niks te zeggen. Nou, dan houd je je mond maar dicht. En dan ga je er maar eenvoudig en beschroomd bij zitten. Dat is zo'n slechte plek nog niet. Om niets te kunnen zeggen. Om het eerlijk te zeggen tegen zo'n zieke, zo'n rouwdragende. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Nou, dat is zo erg niet. Want zulke mens heeft er vaak niet eens zo heel veel behoefte aan om veel te horen praten. Laat zo ene zelf maar spreken. En ook van de drie vrienden van Job lezen wij dat zij 7 dagen en 7 nachten bij hem zijn gebleven zonder iets te zeggen. En dan moet je natuurlijk niet opvatten dat er geen woord gezegd werd, maar wat betreft waar het over ging, waar ze over zouden willen spreken, daar zeiden ze nog niets over. Daar zat tweeërlei achter. In eerste plaats, omdat zij respect hadden voor het leed. Dat is een heel belangrijk gegeven. Respect, eerbied voor het leed. Dus niet zomaar er met een vloed van woorden overheen lopen. Alsof zulk een daarop zat te wachten. Dat u kon vertellen hoeveel u vroeger hebt geleden. En hoeveel een ander familielid van u heeft te lijden. Want daar komt u niet voor. Om een relaas, een verhaal te brengen van anderen. Nee, deze man of deze vrouw, deze jongere is in grote nood. Lichamelijk, psychisch, geestelijk. En die verlangt steun. En och, het is waar wat de spreukendichter in later eeuw zou opmerken. Een verslagen hart, wie zal die oprichten? Nou, dat hebben die drie vrienden begrepen. Ze hebben dat niet verkleind. Ze hebben niet gezegd, kom op Job, vooruit, flink zijn. Nee, ze zagen hem van ver. Toen ze eenmaal bij zijn woonplaats aankwamen. En toen zagen ze al van verre dat het onuitsprekelijk erg met Job was. Zijn ziekte, de boze zweren waarmee God hem had geslagen, had hem zo toegetakeld. Daardoor was hij zo zeer verminkt dat zijn vrienden hem niet eens herkenden. Moet u rekenen, van de voetzool af tot de hoofdschedel toe, bedekt met zweren, met boze zweren. Met een vreselijke pijn bezet en een vreselijke kwelling overdekt. Dat zagen ze herkenden hem haast niet. Er staat, ze kenden hem niet. Dat kan ook twee dingen betekenen. Het herkennen van, is dat nou Job of is dit niet? Je zou haast niet zeggen, wat is dat een verschrikkelijk lijden. Wat moet die man er diep door, maar het kan ook nog meer betekende dat de drie vrienden van Job terughuiverden. Het leed en de ziekte was dermate erg dat ze hem niet kenden. Dat betekent dat ze niet nabij durfden komen. Dat ze niet bij hem durfden zijn. Kennen in de zin van nabij zijn. Dat betekent het woord ook vaak. Het woord kennen. De Heer kent de wet der rechtvaardigheid, hij is erbij. Gods volk hoeft niet zonder God over de wereld. Maar Job, zij kenden hem niet, ze durfden bijna niet nabij te komen. Ze hebben elkaar misschien verlegen aangestaard. Wat nou? Zo erg.
En toen hebben zij diep in hun hart een groot medelijden gevoeld. Dat is een wonder. Als een Adams kind nog medelijden heeft. Dat is ook een wonder als een Adams kind nog medelijden krijgt. Ik weet wel, het medelijden verzacht uw lijden niet. En dat is goed als een prediker, een ambtsdrager, een ander in de gemeente dat ook goed bedenkt. Naast het ziekbed zitten is zo anders als op het ziekbed liggen. En een ander condoleren is zo anders als gecondoleerd worden. En wie dan ook nog eens een keer met dat meeleven eigenlijk moet zeggen, ik heb het nooit beleefd, ik heb zelfs nooit iets daarvan beleefd, zodat zo iemand eigenlijk moet belijden, mijn woorden zijn zo leeg en arm, want ik spreek over dingen waar ik totaal niet van weet hoe erg het is. Maar dan, o zeker, helpt het allemaal niet, maar het is toch een voorrecht om medelijden mee te maken. Om het ervaren dat mensen je niet wegtrappen of dat mensen je schuwen, met een boog om je heen lopen, maar dat zij meelijden. Hoe leert een mens dat? Meelijden. Dat is samen met die persoon lijden. Dat betekent het woord condoleren ook. Samen met die ander pijn voelen. Samen met die ander leed dragen. Samen mede lijden. Mede, met die ander mee. Wat is dat dan, medelijden? Dat betekent dat je één bent met die ander, anders kan het niet. En waar is dat de vrucht van, geliefden? Uit de liefde tot de naaste. Op deze wijze die de wet van ons vraagt, gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. En dat is een wonder. Want de mens is in Adam zichzelf toegevallen. En bekommert zich om zijn naaste niet. Die naaste is voor hem oninteressant zolang er geen belangen van hemzelf bij gemengd zijn. Maar nou geeft de Heer in zijn algemene goedheid nog een menselijk medelijden. En aan zijn volk, ach, zijn wij ook zo te herkennen. Kinderen des Heren in ons midden. Aan zijn volk geeft hij een teder hart om het leed en de smart van de naasten echt met hem te lijden, te dragen. Paulus zal later schrijven in Hebreeën 13 dat wij met de gevangenen om des geloofs willen moeten medelijden alsof wij zelf gevangen waren. Kijk. Dan verplaats je je helemaal in die ander zijn situatie. Dat is wat een goede ambtsdrager nodig heeft. Bid er maar voor, mensen. Voor de knechten van God. Die moeten gaan condoleren. Die rouwbezoeken moeten afleggen. Opdat wij niet steen en spijkerhard worden. Omdat er al zoveel keren deze moeilijke weg gegaan is door een dominee. Want die heeft er al zoveel tientallen begraven. En nog, dan natuurlijk, dan spreek je woorden van deelneming. En woorden van medelijden, maar je voelt er niks van. Dat kan. Bid er maar voor. Dat de herders en leraars ook werkelijk die naaste liefde vanuit het christen zijn. En vanuit het ambtsdrager zijn in bijzondere zin nog eens een keer mogen kennen en betrachten. En vraag er ook maar voor jezelf. Want je weet er vast nog wel een, denk nou eens na. Bij u in de straat of omgeving. Misschien in een verdere kennissenkring die al zo lang op bed ligt. En u hebt toch gezegd, oh ja, daar moet ik nog een keer heen. En je zegt het tegen je man, we moeten ook nog eens een keer. Ja, goed, nou wanneer... Ja, van de week geen tijd. Nou, maar volgende week. Ach. Volgende week. Nee. Volgende week, dat is onzin. Volgende week staat nergens in de Bijbel, hoor.
hij nou werkelijk eens gaat meevoelen, meeleiden, vanuit de liefde om uw naaste lief te hebben als uzelf, dan zeg je niet volgende week. Maar dan zeg je, waar ik het vandaan haal, daar komt het vandaan, maar ik ga van de week, al is het maar even, toch erheen. Al is maar even een blijk van meeleven, toch erheen, toch proberen, want het is uw naast. De drie vrienden van Job die schreeuwen luid op, zoals toen de tijd de gewoonte was. En ze scheuren hun klederen als teken van diepe rouw en ze werpen stof op hun hoofd. Daar komt dat eigenlijk dat laatste gebruik vandaan, stof werpen. Zo stof omhoog werpen, op hun hoofd laten neervallen, op hun hele lichaam, zodat ze bezoedeld werden met dat stof. Waarom deden ze dat? Een oud gebruik om daarmee te herinneren, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Een zinvol gebruik om goed over na te denken. Het duurt niet zo lang meer. Of u bent aan stof gelijk, mijn medereiziger naar het graf. Zul je er rekening mee houden vanavond? Het is immers niet vanzelfsprekend als u volgende week zondag weer ter kerke moogt gaan. Dat hebben er meer gedacht die het niet hebben ontvangen. Zijt ook gij bereid? Stof. Duurt niet lang meer. Stof, teken van, daar kom je vandaan. Uit stof, jawel. Maar meer, dat is door de zonde gekomen dat wij stof weer zullen worden. Daarom is dat stof opwerpen, op een hoofd doen, een teken van boete en van berouw. Ja, meer, een teken van schuldbelijden en van verootmoediging voor Gods aangezicht. Daarom boog men ook in het oude oosten plat op de grond met het aangezicht ter aarde als reeds een lijk. Here, dat is mijn plaats vanwege mijn diepe val, vanwege onze zondeschuld. En dat hebben nou die drie vrienden van Job ook beleden. Ze hebben niet stof op Job geworpen, dat zouden ze later met hun woorden helaas nog maar al te veel doen, maar daar hebben we het vanavond nog maar niet over. Nee, hier zijn ze nog met die tedere liefde bezet, die later wel iets wat is gaan wijken, maar hier zijn ze nog zo vervuld van medelijden en zij zijn solidair. Dat betekent, ze zijn samen met Job in de ellende gekomen. Ze zijn samen met Job in de nood gekomen. En omdat Job schuldig is, zo denken ze, komen zij met Job in de schuld. En dat is ook een bijzonder groot voorrecht. Stof werpen op het hoofd, schuld, belijdenis, omdat Job zo zwaar moet lijden. Misschien wel hebben ze gedacht, ze dachten natuurlijk dat Job zwaar gezondigd had, maar misschien is het wel onze schuld dat Job zo gezondigd heeft. Hadden wij meer met hem mee moeten leven? Hadden wij meer moeten bidden? Hebt u ook wel eens de schuld van een ander, de zonde van een ander geëigend? Is dat wel eens uw zonde geworden? De zonde van je schoonmoeder, de zonde van je broer, de zonde van je buurman. Waarom? Is toch hem? Het is toch zijn zonde, het is toch haar zonde. Jawel, maar wij zijn allemaal Adams kind, hoor. Wij zijn echt één in Adam, in de schuld. Zouden we dan niet ook mede schuldig staan voor onze naast? Oh, dan kunnen we elkaar niet aanpraten, dat weet ik. Het druist tegen alle logica in, daar moet je geen wiskunde voor studeren, dat is allemaal waar. Maar als God het je maakt, dan is het toch beleving. Schuldenaar worden om de schuld van een ander. Schuldenaar worden om de zonde van een ander. Medelijden. Mee berouw hebben. Mee droefheid ervaren. Ook vanwege de zondeschuld.
Dat is de plek waar de gemeente van Christus Jezus dient te zijn gelegerd. Wanneer er in die gemeente zonden zijn. Openbare zonden en verborgen zonden. Niet op elkaar afgeven. Niet over elkaar fluisteren. Maar met elkaar in de schuld komen.
En dan komen ze bij Job en dan zwijgen ze 7 dagen en 7 nachten. Ze lopen niet gauw weer weg. Maar ze blijven daar. Job kon ze geen eten geven. Ze moest het allemaal zelf betalen en zelf halen. Ze zijn toch in die 7 dagen, toen zij zo vlak bij hem bivakkeerden, zijn ze toch steeds weer hem komen opzoeken. Maar over het eigenlijke waarvoor ze kwamen werd niet gesproken. Want zij zagen dat de smart zeer groot was. En dat is de tekst voor vanavond. Zij zagen dat de smart zeer groot was. Wat betekent dat? Job heeft ontzettend diep moeten lijden. En is daarin een voorbeeld voor de Heer Jezus Christus. Een afschaduwing van hem die later het zwaarste pak zou dragen. En wel voor zijn volk. Job mocht een afschaduwing zijn, reeds een heenwijzing naar Christus toe. En als zodanig krijgt de gestalte van Job nieuwe betekenis voor de lezer der Heilige Schrift ook in deze tijd. Dat Job in zijn lijden en in zijn smart niet alleen betekenis had voor zichzelf, niet alleen betekenis heeft in het lijden van ons, waar we ook wat van zullen zeggen, maar ook dat hij betekenis had voor het lijden van Christus. En dat is een groot voorrecht als wij verwaardigd worden, gemeente, om de Bijbel met die ogen te lezen, waarvan de Heer Jezus in Johannes 5 vers 39 zegt, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Job getuigt ook van Christus. Zijn gestalte gaat verdwijnen als wij met nieuwe ogen mogen lezen. O nee, dat zijn niet de ogen van een theoloog. Van een die veel weet over de grondtekst en over de oude gebruiken enzovoort enzovoort. Allemaal goed. Ik ben ook blij dat ik er wat vanaf weet. Dat ik er wat van kan lezen, dat ik er wat voor gestudeerd heb in Utrecht. Dat is allemaal best, maar dat is niet het lezen met de ogen die God geeft aan zijn volk. Want die lezen in de schrift veel dieper. Die lezen tot achter de uitwendige. Dingen die iedereen kan zien. Tot op de bodem van de geschiedenis. Want daar lezen ze zij de naam van de Heer Jezus Christus. En dan nogmaals, niet zomaar. Wij kunnen natuurlijk makkelijk eens hebben gehoord van Luther. Dat alles in het Oude Testament vol is van Christus. En Luther heeft dat ook werkelijk zo mogen leren in zijn eigen hart en leven. Maar wij kunnen het makkelijk napraten. En dan hebben wij misschien wel gezien dat dat er eigenlijk in moet zitten. En we puzzelen een poosje en we vinden het er ook in. En we zeggen, nou het gaat hier ook over Christus. Maar nou is de vraag aan mij en aan u en jou. Heel persoonlijk en ieder voor zichzelf. Heb ik hier ook Christus gezien? Is daar mijn hart ook in verwondering opgesprongen van vreugde? Dat ik hier gelukkig niet hoef te blijven staan bij Job. Maar dat ik zowel in de prediking voor de gemeente als ook in het persoonlijke bijbellezen meer mag ontmoeten en meer mag gewaren zijn. Namelijk dat het gaat over Christus. Dat hij die weg van Job is gegaan. Niet achter Job aan, maar voor Job uit. En dat daarom het lijden van Job te dragen is. Omdat daar een geheime invloeding van kracht geschiet. Vanuit die grote leider die het meeste leed geleden heeft. Die met Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem. In de klaagliederen het eerste hoofdstuk het 12e vers terecht kon zeggen. Zie
of er een smart zij gelijk mijn smart. Want toen hij daar op weg ging naar Golgotha en vastgenageld werd aan dat vloekhout, toen hij daar het vriendelijke aangezicht zijns vaders moest missen, toen heeft hij de grootste smart geleden die er maar ooit te denken valt. Hoewel anderen in het lichaam misschien meer geleden hebben, heeft nog nooit iemand op deze aarde zo de vloek Gods en de verdoemenis der hel doorleefd als Jezus Christus in die 3 uren Gods verlating aan het kruishout van Golgotha. En wie is hij voor jou? Wat zegt die persoon ons? Doet het ons wat dat hij moest lijden? Jobs lijden was onschuldig. De 3 vrienden hebben hem later beschuldigd. Je hebt zeker een of andere geheime zonde gedaan, vertel eens. En ik hoorde het onlangs nog van een ouder paar dat beleed, dominee, we hebben onlangs nog van een ouder paar dat beleed, dominee, we hebben zo gezondigd voor ons huwelijk en in ons huwelijk. En daarom verwondert het ons nog zo dat onze kinderen gezond zijn geboren. Dat hebben we niet verdiend. En dan kan het zijn dat een ander zegt, ja, maar die worden gestraft in hun kinderen als dat niet zo is. Niet gezond. Dan zal dat wel wezen vanwege, ach, ze hebben de vrienden van Job gedaan. Het was een leugenpreek. Job leed onschuldig. Maar toch uiteindelijk, hoezeer onschuldig ook Job was, wel een Adamskind. Met een verdorven hart en een zondige natuur. En Job had als mensenkind op zichzelf genomen geen recht op ene weldaad. En als gevallen Adamskind nog veel minder. Maar die grote Job, de man der smarten gelijk Jesaja 53 hem ons tekent, die gewend was, vertrouwd was met krankheden, die één en al ellende heeft gedragen, heeft volstrekt onschuldig geleden, heeft volmaakt zondeloos de pijn doordragen van al de zonden van de zijnen, van dat ganse volk dat in de eeuwige liefde des vaders is gegeven aan de zoon. O geliefde, hoe is dat vanavond? Heeft deze persoon voor ons nog nooit waarde gekregen? Laat dan Job maar wegvallen. Hoezeer hij ook ons een voorbeeld is. Hoezeer wij lessen kunnen leren uit zijn lijden, uit zijn zeer diepe weg. Die andere Job, die met 3 hoofdletters geschreven mag worden. Die meerdere Job, die voor hem is heen gegaan de weg van zulke dieper lijden. Zoveel dieper dan Job nog. Opdat Job het zou kunnen dragen, zettende zijn voetstappen in de sporen van de Heere Jezus Christus. Wat een voorrecht als wij al zo in de smart van Job mogen zien een heenwijzing naar de smart van Christus. Er is nog meer uit dit gedeelte te leren. De smart was zeer groot. Waarom was dat zo? Job heeft die grote smart doorstaan om een voorbeeld van Christus te kunnen zijn. Maar ook om een voorbeeld voor al Gods volk in alle tijden en alle plaatsen te zijn. Zijn er ook onder ons van de ouderen of de jongeren die heel wat hebben moeten lijden. En er zullen er onder ons zijn die heel wat zullen moeten lijden. Grote smarten zouden ons te wachten kunnen staan. En gelukkig weten wij het niet wat ons deze avond of morgen staat te wachten. Maar Job heeft het moeten meemaken terwijl hij ook in het licht van Gods vriendelijk aangezicht wandelde en het niet kon begrijpen dat dit zou gebeuren. Het is toch gebeurd. Waarom heeft de Heere met Job zo gehandeld? Al als wij zien dat in dit hoofdstuk 2 Job toch niet deed wat Satan had gezegd. God vervloek. Dan had de Heer nou toch dat lijden wel ten einde kunnen maken, is niet? Toen Job dan toch standvastig bleef. Toen zelfs zijn vrouw hem zei, houd ge nu nog vast aan uw oprechtigheid, zegen God en sterf. En Job zegt, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zullen wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Toen had God toch kunnen zeggen, zie je wel Satan. Zie je wel, leugenaar. Zie je wel dat Job vasthoudt aan zijn oprechtheid. Zie je wel dat Job mij niet vervloekt en er geen eind aan maakt. Toen had God kunnen zeggen, Job, je hebt de proef doorstaan, man. Ik zal je genezen. Maar nu is al maandenlang die ontzettend diepe weg voor Job levenswerkelijkheid. Een pijnlijke, smartelijke, uitzichtloze werkelijkheid aan het worden. Want het leed dat Job was overvallen, was naar die vrienden toegekomen. En ze hadden samen afgesproken om samen bij hem te komen. En het heeft allemaal weken en misschien wel maanden geduurd. En er was geen verandering te bespeuren. Het bleef maar zo. Job, waar is God? Op wie gij bouwde? En aan wie ge uw zaak vertrouwde? Kom nou, Job. Kijk, eventjes. Een week, een maand, dat gaat nog. Maar nou zo lang al. Het verandert niet. Het verbetert niet. Job, is er dan toch geen God? Waarom laat God dat zo? We zouden immers verwacht hebben na vers 10. Dat nu het einde is gekomen van de geschiedenis van het lijden. De proef is toch doorstaan. Job heeft toch blijk gegeven. Tegen Satan in tot beschaming van die leugenaar en hellevorst. En toch, het lijden blijft. God gaat nog een stap verder met Job. En dat is ons tot voorbeeld. Waarom doet God dit? Niet alleen dus hem slaan, maar hem ook zo laat. In die diepte. Waarom doet God dat? Om ons te leren dat hij vrij is te mogen doen wat hij wil. Hij is volkomen gerechtigd ons alles af te nemen. En ons vanaf nu tot aan onze dood, dan zou dat nog 40, 50 jaren duren. Het meest ellendige leven te geven wat u zich maar denken kunt. Nou zit je daar te luisteren, daar achterin. Ben je het daar nou mee eens? Dat God volkomen vrij is om in mijn leven en in ieder moet dan zijn eigen naam invullen. God is volkomen vrij om in mijn leven zo te gaan, een weg van de grootste ellende en de diepste leed, en dat mijn leven lang, zonder ooit te hoeven verantwoorden waarom hij dat doet. Gods soevereiniteit, Gods vrijmacht om zelf te weten wat hij wil, zoals hij doet. En toch, o wonder, de Heere zal bij Job ook een verandering geven. Is nu nog wel niet te zien. De drie vrienden konden er niks van bemerken, maar het was toch zo. En nu blijkt dat zij zwijgen niet alleen uit respect voor zijn lijden, maar nog veel erger, omdat zij tijdens dat leed in die dagen al meer de overtuiging kregen dat Job toch niet zomaar geslagen werd. De Heere had daar vast een of andere bedoeling mee, om een geheime zonde openbaar te maken. Zij zwegen uit respect voor het leed. En zo langzamerhand ging dat omkeren. Zij zwegen omdat zij Job verdachten. En dat is een extra beproeving gebleken in de volgende hoofdstukken. Dat Job niet alleen zijn bezittingen kwijt was, niet alleen zijn kinderen kwijt was, niet alleen zijn vrouw tegen had, maar toen had hij nog drie vrienden en die waren hem ook al tegen. En die maakte zijn lijden alleen nog maar groter. Zozeer dat Job, die eerst God aanbad, loofde en prees, ondanks dat diepe lijden. En die zei, zullen wij het kwade ook niet uit Gods hand ontvangen, dat Job in hoofdstuk 3 de dag van zijn geboorte vervloekt. Omdat die vrienden maar bleven zwijgen.
En ze zaten hoofdschuddend bij hem. En ze hebben zo nu en dan wel een woordje gewisseld, zo over algemene dingen. En over misschien ook nog wel zijn ziekte. Maar niet over de smart, over dat leed, over de bedoeling Gods, over Jobs gestalte des harten. Daar hebben ze over gezwegen. En daar gingen ze al meer angstvallig over zwijgen. En dat werd al meer een beklemming voor Job. En dat werd al meer een verschrikkelijke aanvechting voor Job. En dan komt hij los in hoofdstuk 3 en vervloekt hij. Doordat die vrienden zwijgen, doordat hun zwijgen duidelijk wel sprekende taal is van verdenking, nu uit Job zich in zulke taal. En als die vrienden straks gaan spreken, wordt dat nog erger, dat hij zelfs God aanklaagt. Dat hij zelfs op een gegeven moment zo ver laat komen, als die vrienden zeggen, Job, God is toch rechtvaardig. En dan moet u wel onrechtvaardig zijn. Want anders zou u zo niet gestraft zijn. Dan zegt Job, als er dan toch één van die twee rechtvaardig is, God of ik, nou ik ben rechtvaardig, dan zou God het misschien niet zijn. Zover gaat Job. Door de aantijging van die vrienden, die hem het bloed onder de nagels vandaan halen. Wij lezen dit in hoofdstuk 2. Want zij zagen dat de smart zeer groot was. Wat is smart? Grote smart. Zeer grote smart. Och geliefden, ik weet niet of u er iets van weet, wat nou de smart van Job was. Maar het was uiteindelijk dit, dat hij God kwijt was. Dat zal ook later uit zijn gesprekken blijken. Hij zegt, het ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. En ga ik achterwaarts, zo bemerk ik hem niet. God kwijt. Dat zal straks ook de hel zijn. De hel, de eeuwige straf, de verdoemenis voor al diegenen die niet in Jezus Christus geloven met een oprecht geloof. Dat zal zijn straks eeuwige smart. Houdt u daar rekening mee? En bent u daarin eerlijk voor uw arme ziel, mijn medereiziger, naar de eeuwigheid? We reizen allen of op de smalle of op de brede weg. Of op reis naar een eeuwige heerlijkheid of op reis naar een eeuwige rampzaligheid. En u? Geef nou eens antwoord aan God in de stilte van uw hart. Waarheen gaat gij? Kunt u zeggen? Kun jij zeggen? Dat is mijn smart geweest. Toen God mij deed gevoelen dat ik mijn leven lang al hem kwijt was. Ik heb er toen nooit last van gehad. Maar de Heer kwam en deed mij zien wat Gods gemis betekent. Dat is een smart groter dan andere smart. Het lijden zou dan ook voor Job zo erg niet zijn geweest, indien hij de gunst van God genoten had. Daar ligt juist de grootheid, het zeer grote van Jobs smart, dat hij zijn kinderen kwijt was. Ja, ook wel, maar daar lag het niet eigenlijk in. Dat hij zo ernstig ziek werd, ach, ook wel, maar daar lag het ook niet eigenlijk in. Maar dat al deze dingen voor hem een klaar bewijs waren van de goddelijke tegenstand. Hoewel het geloof daarbovenuit heeft mogen getuigen dat God goed was, heeft hij toch het godsgemis doorleefd. En dat is almaar sterker geworden naarmate de tijd voortschreed. En misschien juist ook wel in die eerste 7 dagen toen Job almaar meer aanmächtig neergezonken en dood opraakte.
vanwege het zwijgen van zijn vrienden. En dan geen troost van God. Geen nabijheid. Geen gunstbewijs. Geen blijk van zijn genade. Alleen maar een zwarte, gesloten hemel. En dan maar ene toekomst. Ellendig omkomen. O geliefde, wat is dat een zeer grote smart. Een smart die groter werd, al maar groter werd. Zo staat het letterlijk in het Hebreeuws. Zij zagen dat zijn smart zeer groot werd. Al maar groeide dat. Het was geen stilstand, maar het werd al maar erger voor die arme lijder op de ashoop van zijn woonplaats. Verstoten van de mens, die verachtelijk en voorbij gingen. Die grote man, had nu een grote zwart. Die man die zo geëerd werd, werd nu zo veracht. Die wandelde in het lieflijk licht van Gods vriendelijk aangezicht. Moest nu de donkerte van de Godverlatenheid enigermate wel in tamelijk grote mate doorleven. En dat is nu wat God met zijn volk bij tijd en ogenblikken doet. Hij stuurt de hel op Job af. De vurige pijlen van de aanvechting schieten door zijn ziel. Dodelijk gewond valt hij ter aarde. En God doet dat alles om Job iets te leren. Daarom dus vers 11 van hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 41 toe. Vanaf vers 11 is er een nieuwe wending gekomen. Een nieuwe bedoeling. Job blijft in de pijn, in de ellende, in de nood. God heeft daar een nieuwe bedoeling mee, namelijk om hem te leren wie die is. Job, een man, oprecht, vroom, Godvrezende, wijkende van het kwaad, zal toch voor God schuldenaar moeten worden. En belijden moet dat hij zondaar is. O, dat is Gods bedoeling met alle rampen en tegenspoeden, noden en moeite van al zijn volk, kindersheer. Dat mogen dan ook de les zijn die wij uit het boekje Job lezen. Wanneer wij hier zien dat de smart van Job zeer groot was. Wat is dat dan? Nou, dat hij in deze weg totaal alleen moest gaan, hoewel in verborgenheid de Heer hem ondersteunde. Hoewel het geloof hem zo nu en dan deed opzien, tot boven de donkerheid uit, dwars door de onzichtbaarheid heen. Nochtans heeft de Heer hem in zijn trouw bewaard, maar hij moest wel een diepe weg gaan. En Gods volk gaat die weg, ook nu nog. Waarom? Om kwijt te raken wat we kwijt moeten. En ieder van ons zal, wanneer de Heer ons heeft opgeraapt en ons gesteld in het lieflijk licht van zijn verzoend aangezicht in Christus Jezus, dan zal een ieder denken, nu gaat het goed. En de Heer zegt, ik wil u leren wie Christus is. Ja, maar dat weet je dan toch. In zekere zin, gemeente, weet al Gods volk, ook de kleinste, wie Christus is. Ja. In zekere zin weten zij van zijn lijden en sterven. Door geloofsoefeningen op hem zijn zij aan de weet gekomen van zijn zeer grote smart. En ze dachten, nu weet ik alles. Maar ze hebben niet in de practicale ondervinding en toepassing van de Heilige Geest deze zaken in de oefening geleerd. En dat moet gaan gebeuren. Waarom dan? Ach, nee, dat is niet een moeten dat wij u opleggen. Een wettisch moeten waarvan wij denken dat dat nuttig en nodig zou zijn. Dat is een moeten vanuit het goddelijke moeten dat tegelijkertijd te mogen is. En een verlangen wordt, een verlangen naar smart? Nee. Een verlangen naar leed? Nee. Maar een verlangen met Filippenzen 3, opdat ik zijn dood gelijkvormig worden. Och, wat een vreemd mens is daar aan het woord. Paulus, wat bedoel je? Zijn dood gelijkvormig worden. Maar dat is nogal niet wat. Want Christus is toch die ontzettend grote diepte doorgegaan. Hij is toch in zijn overgave aan de dood toch in de allerzwaarste smart geweest. En wilt ge nu zijn dood gelijkvormig worden? Paulus wil met Christus sterven. Dat is aanvankelijk gebeurd toen God hem aan de Heer Jezus Christus door geloof verbonden heeft. En al Gods volk krijgt dat te beleven. Maar nu gaat de Heer zijn stempel zetten op zijn kerk. Op zulke wijze dat ze meer en meer de leidende trekken van Christus gaan vertonen. En daarom zegt later een der apostelen dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk God. Je kunt het vinden in Handelingen 14. Dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Bent u daarmee eens? Wilt u ook zalig worden? Als wij op die weg des levens zijn geleid, dan krijgen we te horen dat het het smalle pad is. Maar waarom is dat pad dan zo smal? Dat gaan we praktikaal beleven. Omdat enerzijds de wereldse verleidingen u niet meer mogen bekoren. Dat is een smal pad. Als je alleen komt te staan. Maar ook diepergaand. Het is de smalle weg naar het leven. Die maar door weinigen wordt betreden. Door weinigen wordt begeerd. Waarom? Omdat het de weg is van het lijden. De weg van de afsnijding. De weg van het minder worden. De weg van de pijn. De weg waar al mijn verdorven vlees van een dominee net zo goed als van ieder ander tegen in te keer gaat. Want wij willen die weg niet. Oh nee, wij willen ons gemak. Wij willen achterover geleund in de luie stoel wel zalig worden. Heerlijk de arm over elkaar en de wereld aan de hand. Maar zo gaat het niet. Job moest zalig worden door de diepten heen. In de kolken verzonken. Om het lijdend beeld van Christus gelijkvormig te worden gemaakt. En we lezen het in al de psalmen. En we lezen het van al de heiligen. De beproevingen zijn ze niet gespaard. Het leed, de nood, de smart. Daar waar zij moesten sterven, o volk des Heren. Welk een kostelijk wonder als ge het ermee eens moogt worden. Welk een voorrecht als eindelijk dat vlees het zwijgen opgelegd krijgt. Dat murmureert onder de slaande hand Gods. Dat niet van moeite en van leed wil weten. Dat verdriet en zorg wil ontlopen. Dat graag ten koste van Gods eer een makkelijke weg gaat. Maar Job, hij zou al meer gaan meemaken dat in deze weg de eer Gods ging schitteren van zijn trouw. En wat een almacht om Job te dragen, door te dragen, door die diepte heen. En wanneer u nu, o, die misschien wel vreest voor het lijden, wanneer u wordt voorgesteld een tweevoudige weg tot zaligheid, twee kanten van het smalle pad, een makkelijk stuk en een moeilijk, welke weg kiest u? Oh, dan is er een volk op aarde dat niet bij voorbaat de makkelijke weg kiest. Maar dat in de eerste plaats wenst te gaan. De weg die het meeste verheerlijkt. Gods genade, Gods uitredding, Gods moeite, moeitevol, hulp in moeite. Zoals eenmaal Huntington het zei. Toen hij in die armoede van dag tot dag moest leven van wat God gaf. Toen zei hij, ik ben niet jaloers op rijke mensen. Rijke, onwedergeboren mensen helemaal niet. Want die kennen niks van Gods genade. Maar ook niet rijke christenen. Mensen die echt bekeerd zijn. En die alles hebben wat hun hartje begeert. Daar ben ik niet jaloers op. Want, zegt hij, die kennen wel de genade van God. Maar niet de trouwe hulp in dagelijkse nood. En dat ken ik wel. Hij mocht God zien in zijn genade en in zijn voorzienig bestel. Hij was niks verlangend naar een makkelijk leven. Hij vond het wel goed om in moeite en beproeving te zijn. En ik denk dat een kind des Heren ook in deze tijd het daar aanvankelijk mee eens wordt. Als hij ziet op Job, dan zegt hij, Job, oh, niet alleen met hem medelijden, maar ook achter hem aan de weg van het lijden. Om het lijdend beeld van Christus gelijkvormig te worden gemaakt. Kost je wel heel veel moeite. Vlees moet gekruisigd worden. Het gemakzuchtige vlees moet echt gekruisigd worden. Daar moet een eind aan komen. Wij die het leed ontgaan ten koste van Gods eer. Die met de wereld willen meeheulen. Al is het tegen Gods gebod. Wij zullen moeten leren, hoe moeilijk dat ook is, alleen te staan. Een weg te gaan van haat en smaad. Een weg waarin wij veracht en worden bekwalijk behandeld. Dat is de weg waarin God zijn volk leidt. En nu is dat de vraag voor jong en oud. Als u vraagt om een nieuw hart. Als u vraagt om bekering. Als u vraagt om vergeving van uw zonde. Als u vraagt om een kind van God te mogen worden. Zou ge dan ook die weg willen gaan. Waarin u de psalmen gaat verstaan. Die zingen van die grote nood. En van die grote diepte. Van psalm 38 zoals wij gezongen hebben. Want wij zingen het wel. En we kunnen het op school als kind uit het hoofd leren. Maar kennen wij de zaak? Een christen kent dat. Als hij waarlijk het beeld van Christus in zijn lijden en sterven gelijkvormig wordt gemaakt. Als hij al meer in die diepte wordt gedompeld. Als hij gaat beleven dat het een eer is om te lijden voor Christus. Dat het de gave der genade is om te lijden voor Christus. Oh, dan moet wel onze mensenvrees eraan. Dan moet wel onze zelfliefde eraan. Dan moeten wij met ons gemakzuchtig bestaan eraan. Dan moeten in het bijzonder degenen die zich voorbereiden op dat heilig ambt van dienaar des woords wel gekruisigd leven leren kennen. Want het betekent altijd weer gesmaad worden en gehaat worden als u een officier in het leger van Jezus Christus mag worden. Want de Satan zal niet nalaten zijn pijlen juist op zulken te richten. Hebt u een weg van verdrukkingen lief? Niet om de verdrukking, maar om meer bij Christus te schuilen. Daar openbaart hij immers meer van zijn gunst. Daar toont hij meer van zijn liefde. Daar bewijst hij meer van zijn kracht. Daar geeft hij meer stof tot verwondering, stof tot verblijding, stof tot verheuging, stof tot lofprijzing. Want daar waar ik al meer word afgesneden, zielsbevindelijk en met daad in de oefeningen des geloofs, daar wordt al meer plaats gemaakt voor het wonder van ik niets en hij alles, ik sterven en hij alleen leven. Ik verloren gaan en hij behouden wordt. Maar ach, ik weet niet of u het opgemerkt hebt in deze preek. Dan hebt u geluisterd naar een mens die er niks van weten wil. Die er niks van weten wil. Echt niet. Christus gelijkvormig. Strijden tegen de zonde. Gehaat worden door de wereld. Een weg van de diepte. Al kost het je 1000 gulden, dan koop je je graag vrij om. Ik ook. Hoe zouden we dan erover preken? We moeten toch preken. Maar dan mag u wel vragen. Heere God, geef dat wij predikanten mogen hebben. Die zichzelf ervoor over hebben. Die hun leven niet dierbaar achten. Maar die met Paulus gewillig sterven voor u. Gewillig hun leven laten verteren in uw dienst.
gewillig zich laten verscheuren door mensen of dieren om uw naam. Zult u er veel om vragen? Want wij zijn laf. Wij zijn zo bang voor ons eigen hachje. Het gaat ons alleen maar om ons eigen ik. O, welk een voorrecht om met Paulus de beloning lief te hebben die hij voor zijn preken kreeg. En er was geen traktement dat wij begeren. Namelijk 40 stokslagen.
Meer één. Weet u wat dat betekent? Op je blote voeten. Geslagen te worden op de voetzool. Geslagen te worden. Met een stok. En dat niet zachtjes. Gewoon net zo hard als dat zo'n beul slaan kon. En na een slag of 10 à 20 sprong de zool al kapot. De voet werd ene bloedmassa. Dat heb ik 5 keer meegemaakt, zegt Paulus. En hij schreef geen bedankbrief. Ontslagbrief. Ik wil niks meer met die predikdienst te maken hebben. Is dat me een behandeling? Kan koning Jezus niet beter voor zijn onderdanen zorgen? Dan geef ik me helemaal in zijn dienst. En dan dit te moeten meemaken? Wel nee. Paulus zag welk een eer en welke verwaardiging het was om aan alle kanten gehaat te worden, door zijn eigen broeders gehaat te worden. Dat de mensen hem naar het leven stonden. Dat ze listen en lagen hebben gelegd om hem te vermoorden. Jeremia laat al eerder heeft het ook zo beleefd. Jeremia heeft het gehoord dat er een aanslag is beraamd op zijn leven. Jeremia, die aan alle kanten kwalijk werd behandeld. En zo is het alle eeuwen doorgegaan. De ware profeten hadden niet de meerderheid. En de ware knechten van God hadden nooit de meerderheid. En dan moeten we ons geen slachtoffertje maken. Want oh, wij kunnen ook nog wel eens slachtoffertje willen spelen. Maar als wij met Job, als dienaar des woords, als ambtsdrager, als gemeentelid, aan het leidend beeld van Christus gelijkvormig wensen te worden gemaakt, dan hoeven wij echt niet gehaat te worden door een bioscoopbaas, of door een bordeelhouder, of door een kastelein. Maar dat kan heel gewoon wezen in je eigen gezin, familiekring, kennissenkring en in de gemeente gehaat wordt. Het leed, het lijden, hoe het ook komt, het zal komen. Want God zal zijn volk aan Christus dood gelijkvormig maken. Job heeft er wat van beleefd. De vrienden van Job hebben erin meegeleefd. Ze hebben het ervaren als een zeer grote smart. Maar ze hebben het niet goed kunnen peilen. Ze dachten dat Job schuldig was. Dat is erg als wij door eigen schuld moeten lijden. Maar het is een eer als we uitgekozen worden. Zoals Job is uitgekozen. Dat is ook een stukje verkiezing. Verkiezing tot het lijden. Want die verkoren wordt in de eeuwige raad Gods tot het leven, wordt tegelijkertijd verkoren tot het lijden. Maar Job in bijzondere zin, hij mocht die ereplaats innemen om in de diepte gesmeten te worden. Zo diep als bijkans nooit iemand, opdat daar de roem van vrije genade al maar groter zou worden. Want Job wist wel wat het was om uit die diepte te zuchten naar de Heer. En wij zullen er allen iets van meemaken. Ik wil het wel zijn op reis door de tijd. Amen. Laat ons samen bidden en danken. En in dit bidden, o God, schuld belijden, dat wij onszelf er niet voor over hebben, maar veel liever in een weg van gemak en rust geleid worden. Wat zijn wij traag in het benaastigen. Wat zijn we zelf lievend. Wat zijn we vleeselijk. Wat zijn we lui. We moeten het u eerlijk belijden. Dat wij, als het erop aankomt,
zo graag het lijden ontlopen. Al kost het u uw ere. Heere God, vergeef toch die zonde. Dat wij tot eer van uw naam niets over hebben. Als het om de zaligheid gaat, misschien nog wat. Want dan hebben we onszelf op het oog. Als het om uw ere gaat, niets. Want we hebben zo onszelf op het oog. Wil dat veranderen. Door die wederbarende Heilige Geest. Die al meer dat vat gaat boetseren. Tot een vat uw naam ter eer. Die het gaat vormen. Die al meer de trekken van Christus in uw volk tevoorschijn doet komen. Die het erin legt. Oh, welk een voorrecht. Als wij ambtelijk en persoonlijk het lijden mogen zien. Als iets wat Christus doet waarderen. Wat zijn ere bevordert. En wat de doding van ons goddeloze vlees ook bevordert. Zodat wij in het lijden geoefend mogen worden. En niet voor eeuwig in de smart der hel hoeven weg te zinken. Gedenk ons als gemeente. Wij bidden nu, Heren, nu de catechisaties gaan beginnen voor de jeugd der gemeente. Wanneer ze omstreeks 12 jaar zijn en dit jaar voor het eerst naar catechisatie gaan, geef die jongens en die meisjes een hartje dat u vreest, dat u kent, dat u lief heeft. En dat dus ook graag leert. Geef de andere catechisanten die al enige jaren misschien op catechisatie kwamen. En misschien alleen maar kwamen om te vervelen. Of zomaar stilletjes zaten de tijd uitzitten. Geef hen lust en liefde om te leren en te luisteren. En u te mogen kennen. En diegenen onder ons. Die misschien wel door middel van catechisatie ernstig zijn geworden. En biddend. En zoekend over de aarde gaan. Geef, Heren, dat ze ook mogen vinden. Dat ze u mogen vinden. Ontferm u over de gezinnen. Waar leed de schouders in één doet zakken. Waar smart, waar rouw zo ontzettend zwaar weegt. Waar niet meer verder gegaan kan worden. U kent ze toch, die zo onnoemelijk zwaar moeten lijden. En waar wij zo weinig van meevoelen. Omdat we zo op onszelf zijn gericht. Geef toch uit genade de zulken dat ze niet opstandig zijn en niet tegen u ingaan, maar het mogen beleven dat het goed is om onder uw slaande hand te bukken, om in die grote smart het met u eens te worden, om daarin uw goedheid te aanschouwen, om te mogen bemerken dat gij het goede erbij bedoelt. En ook het goede daaruit tevoorschijn doet komen. Zodat daar een aanvaarden mag zijn. Van uw moeitevolle weg. En een aanbidden van u. De God van het leed. Gedenk dan. Die wij zo menigvuldig vergeten. Ontferm u over hen. Die in ziekte en pijn ter neer liggen, misschien al zo lang en daarom vergeten zijn. Of die wij niet durven opzoeken.
omdat wij geen woorden weten te vinden tot troost. Heere, alleen Gij kunt troosten. Kom ze dan opzoeken in uw gunst en genade. En geef ons te verstaan dat de zuivere en onbevlekte godsdienst voor u, o God en Vader, deze is. Dat wij de wezen en de weduwen bezoeken in hun verdrukking. Met er daad nabij zijn en met het woord. Niet alleen de diakenen, de ouderlingen, de predikanten, ook de gemeenteleden. En leer ons in het voorbeeld van Job tevreden te zijn als wij nog lang niet zo diep hoeven te lijden. En leer ons te zien dat het enkel een voorrecht is om alles voor u over te leren hebben. Gaat u met ons naar huis. Trek ons naar u toe. Doe ons bij u schuilen. Bekeer ons op deze dag nog. Wij kunnen niet 19 september afwachten. Wil alle jongens en meisjes toch een nieuw hart geven, Heere. En wil alle mannen en vrouwen hier toch tot u bekeren. Het zal zo ontzettend zijn. Deze nacht voor altijd de ogen dicht te doen. Deze nacht voor uw rechterstoel gedaagd te worden. Ach, kom dan. En laat ook het leed van Job ons een spiegel mogen zijn van de gevolgen der zondeval. En het voorbeeld van Christus. Opdat we ons diep verootmoedigen en even diep verwonderen. Bedenkt u het ongeboren leven. Ontferm u over de ouders die hun kind ten doop zullen houden. Wees met hen die op belijdeniscategorisatie zullen gaan of reeds komen. Ontferm u over allen die in hoogheid zijn gezeten. Wil uw kerk over het rond der aarde gedenken en alzo ons gebed verhoren door ook nabij te zijn die op moeilijke posten werken, in ziekenhuizen en verpleeghuizen, in militaire dienst of in hun werk en op school, te midden van spot een eenzaam pad moeten gaan. Zegen nog. Uit genade. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 143, de versen 4, 6 en 7. Dit overstelpt mijn geest met rouwen. Ik hef mijn handen naar de hoge. Heere, doe mij spoedig ademhalen. 143, de versen 4, 6 en 7.
Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.